Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur. Na verschillende schandalen wordt deze week een vernietigend rapport verwacht over de vele coronafeestjes die plaatsvonden in zijn ambtswoning. Terwijl de rest van het land zich juist aan strenge coronamaatregelen moest houden. Correspondent Annemarie Kas vroeg Britten hoe zij tegen Johnson aankijken. Is zijn premierschap nog te redden?
Well, I think it's a disaster, really. You know, you can't have a prime minister that tells lies. I think he made a lot of mistakes on the way with that one as well. So I think it's about time he went.
Afgelopen week was ik in Hucknall, waar bij de vorige verkiezingen de meeste mensen op de conservatieve partij van Boris Johnson hadden gestemd.
Because I don't think we was going in the right direction with everything. I think we were ready for a change.
Hucknall, ja, dat is een oud Engels mijnwerkerstadje in de East Midlands. Het heeft ongeveer 30.000 inwoners.
You know, this area, it breaks my heart that it's become a blue area.
En ik was daar om met mensen te spreken, om te vragen hoe zij nu aankijken tegen de regering van Boris Johnson en tegen zijn leiderschap en zijn positie op dit moment.
I backed him on the Brexit issue because I thought that was going to be good for the country. But at the end of the day, I'm not quite sure it has been.
Ja, en waarom, Annemarie, was je dan juist daar op die plek en juist op dit moment om die mensen daarnaar te vragen?
Nou, vooral omdat Johnson de afgelopen weken, maanden eigenlijk al, enorm onder vuur is komen te liggen. En op dit moment is het heel spannend of hij nog wel aan kan blijven als premier. Dus ja, ik was benieuwd, hoe zien zij hem nu? Hoe zien zij alle schandalen, alle kwesties die hem omringen? De slechte pers die hij de laatste maanden heeft. Hoe kijken zij daar tegenaan?
Je hebt het over schandalen en slechte pers, maar wat is er allemaal aan de hand met Johnson?
Nou ja, de afgelopen maanden heeft er eigenlijk een soort opeenstapeling plaatsgevonden van fouten en schandalen rond hem. En vooral eigenlijk hoe hij daar vervolgens mee om is gegaan. Bijvoorbeeld vorig jaar november, toen speelde een kwestie rond een lagerhuislid van zijn partij, Owen Paterson. Nou, die bleek ontzettend goed betaalde bijbanen te hebben als consultant voor twee bedrijven.
A scandal has arisen around Owen Paterson, a Tory MP accused of breaking the parliamentary code of conduct.
Toen dat aan het licht kwam, zou Owen Paterson worden geschorst.
What's remarkable about this? Prime Minister Johnson has actually given him his support and is trying to stop the suspension.
Boris Johnson probeerde om hem te beschermen en hij wilde eigenlijk de regels zo veranderen dat Paterson daartegen in beroep kon gaan. Maar vervolgens kwam daar veel kritiek op, omdat hij een partijgenoot probeerde te beschermen. En toen zei Johnson, was zijn vermeer, nee, het was helemaal niet specifiek om Paterson bedoeld. Hè. Het ging om de regels in het algemeen, terwijl overduidelijk was dat het wel om het beschermen van een partijgenoot ging. Nou, dat was één ding. Verder was er natuurlijk de renovatie van Johnson's dienstappartement aan Downing Street hier in Londen. Onder andere met dat enorm dure gouden behang van 1000 euro per rol. Premiers krijgen een vast bedrag voor de renovatie van dat appartement als ze in Downing Street trekken. Maar ja, daar had Johnson niet genoeg aan. Dus vanuit zijn partij, vanuit de conservatieve partij, kwamen donaties om mee te betalen aan die renovatie. Daar was ook ophef over. Johnson had tegen een onderzoekscommissie gezegd dat hij niet wist van wie die donaties kwamen. Maar later bleek dat hij uitgebreid chatcontact had gehad met die donateur. Dat hij had gewhatsappt met die donateur over de renovatie. Nou ja, zo spelen er dus eigenlijk allerlei kwesties waarbij vooral de manier waarop Johnson reageert en om de werkelijkheid heen draait, net niet helemaal eerlijk lijkt te zijn, waarbij dat vooral opvalt en hij daar ontzettend veel kritiek over krijgt. Maar goed, het schandaal dat hem eigenlijk nu het duurst komt te staan, dat zijn de coronafeestjes, de borrels die tijdens de strenge lockdown vorig jaar en in 2020 plaatsvonden, min of meer onder zijn neus in Downing Street. De ambtswoning, maar ook op andere ministeries werden met regelmaat borrels gehouden met kaas en wijn. En dat is nu eigenlijk waar hij het meest van heeft te vrezen.
Ja, want die coronafeestjes die komen de hele tijd een beetje op. Wat is het schandaal van de feestjes?
Ja, er waren eigenlijk meerdere feestjes. De afgelopen weken druppelden er steeds weer nieuwe nieuwtjes naar buiten over borrels en feestjes in Downing Street. En een van die borrels waar het eigenlijk het meeste over gaat nu, dat is de borrel van 20 mei 2020. Dat was bij de ambtswoning van Johnson in de tuin. En dat is eigenlijk vooral omdat van die borrel hard bewijs bestaat dat het als borrel was bedoeld. De privésecretaris van Johnson, Martin Reynolds, die had een mailtje gestuurd in de middag naar ongeveer 100 man staf, medewerkers. Met het is ook lekker weer, laten we ervan genieten. Straks een borrel in de tuin, bring your own booze. Ja, terwijl rond die tijd de regels heel strikt waren. Britten mochten maar één iemand van buiten hun eigen huishouden zien, buiten en op afstand. Zeker niet een borrel in de tuin met allemaal verschillende mensen. Werkevents moesten tot een minimum beperkt worden. Dus ja, dit was duidelijk tegen de regels van toen in. En Boris Johnson was daar zelf ook kort bij. Dat gaf hij ook toe in het Lagerhuis. En ja, hij had het excuus ook dat hij dacht dat het een werkbijeenkomst was.
And when I went into that garden just after six on the 20th of May, 2020, I believed implicitly that this was a work event.
En is het dit principe dat de regels voor iedereen gelden behalve voor de machtigen in Groot-Brittannië? Is dat de reden dat die feestjes hem nu zo nekken of misschien zelfs de das om gaan doen?
Ja, precies dat. One rule for them, one for us. Weet je, één regel voor ons en een regel voor hen. Ze houden zichzelf niet aan de regels die ze voor de rest van het land opstellen. En de manier waarop de verdediging vervolgens gebeurt. Dus smoesjes, gedraai, ja, daar worden mensen ook kwaad van.
En wat merk je ervan bij de kiezers, bij kiezers van Johnson? Hoe kijken zij nu tegen hem aan sinds dit allemaal naar buiten komt?
Nou, in Hucknall was eigenlijk vrij duidelijk de mensen die niet op hem gestemd hadden, die zijn enorm kwaad en kritisch en die vonden die feestjes echt een schande.
For them to be dancing around and having parties whilst our nurses and care workers were wearing bin bags and face masks. They're having to hold up iPads and iPhones to people and children are dying alone without their parents. And they're, you know, dancing around and having parties, cheese and wine with their friends and family and then claiming it was a work event. Are you real? It's absolutely preposterous. It's outrageous.
Maar aan de andere kant, de mensen die inderdaad wel voor hem en de conservatieve partij gestemd hebben, die vond ik vrij mild eerlijk gezegd. Bij de pub stond een echte Engelse dame in een bontjas een sigaretje te roken. En ja, zij had vroeger jarenlang voor Labour gestemd. Ze was nu naar de conservatieven overgestapt. Leslie Strickland heet zij. En zij was eigenlijk vrij toegeeflijk, vond ik, over Johnson.
I think he's done a lot for the country, really. I don't really do. I mean, when he took power, he had Brexit, he had COVID. Yeah, I think, you know, they shouldn't condemn him. Many people had parties, not just Boris.
In Hucknall was er ook een pub waar een banner buiten hing, een soort spandoek. Er stond op, tonight we're gonna party like it's number 10 Downing Street. Met een foto van de deur van Downing Street nummer 10. Dus de ambtswoning van Johnson erbij. Dus ik dacht, oh leuk, we moeten even binnen gaan kijken wat de mensen daarvan vinden. En daarbinnen ja, zaten ook gasten die zeker wel zagen dat Johnson niet op alle vlakken levert. Zeker niet, maar ja, alsnog vrij mild over hem waren.
He should be showing leadership and not breaking rules. But yeah, I mean, I think he's doing a pretty good job under the circumstances of what the country's gone through for the last 2 years on trying to push through with Brexit and pandemics and everything else, yeah.
En hoe zit het eigenlijk met Brexit? Want hij is natuurlijk de man die dat voor elkaar heeft gekregen. Daar hebben we toen heel veel eindeloos over gehoord en gelezen. En het ging heel veel over Brexit. Alleen viel dat een beetje samen met corona. Maar hoe staat het eigenlijk met de tevredenheid van de Britse bevolking over hoe dat nu uitpakt?
Ja, precies wat je zegt. Die uitreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie viel eigenlijk samen met het begin van de coronacrisis. Waardoor veel economische ontwikkelingen en stagnatie ook in de economie moeilijk los te knippen is van elkaar. We weten niet precies wat nou effect van Brexit is en wat nou komt door de pandemie. Maar duidelijk is wel dat de onvrede in de samenleving over de kosten van het dagelijks leven hier vrij groot is.
Brexit's done nothing for us. It stopped us getting a lot of goods into the country that we've always had into the country. I believe that it's probably higher the price of living. It's not helped us at this point in time.
En dat hoorde ik ook op de markt in Hucknall terug. Ik sprak daar onder andere Emily Bradshaw. Zij was een van de weinige jongeren op die markt daar. Dat was vooral er waren vooral veel senioren. En zij omschreef die onvrede en dat ongemak met die stijgende kosten eigenlijk heel goed, heel mooi.
We grew up with not a lot of money. And fortunately, when I grew up, it was a Labour government and there was a lot of help for families like us. And me and my younger siblings benefited from that. And you know, this week on the news, there's been families who've been having to choose between putting food on the table and putting their central heating on because prices have risen that much.
Boodschappen zijn duurder geworden, energierekeningen zijn hoger. We hebben natuurlijk afgelopen maanden, heb jij misschien ook gezien, Floor, die beelden van lege supermarktschappen. Omdat er een tekort was aan vrachtwagenchauffeurs. Omdat dat vaak mensen uit meestal Oost-Europese landen waren die nu zijn teruggegaan naar hun eigen land of ergens anders in de EU zijn gaan werken.
That's why we had all the problems with the truck drivers. We've got no nurses anymore because all of the people who were doing those jobs have left and thought, well, do you know what? I'll go be a truck driver somewhere else and I'll go be a nurse somewhere else where I'm actually welcome.
Als je breder kijkt, dus niet alleen in Hucknall, zie je dat zijn populariteit zich echt wel op een dieptepunt bevindt. Volgens peilingen denkt zo'n 64% van de Britten dat hij incompetent is. In de meeste peilingen staat oppositiepartij Labour nu voor op de Tories. En de grootste donkere wolk eigenlijk boven Johnson's hoofd op dit moment is dat onderzoek dat is ingesteld naar die coronafeestjes waar we het net over hadden. Sue Gray leidt dat onderzoek. Zij is een hoge ambtenaar die elk moment met haar bevindingen naar buiten kan komen. En dat kan heel problematisch uitpakken voor Johnson. Zeker als blijkt dat hij bijvoorbeeld voor dat ene beruchte feestje van 20 mei 2020 wel degelijk is gewaarschuwd dat dat tegen de regels was. Terwijl hij zegt van ik had geen idee, het was een werkbijeenkomst.
Dus eigenlijk pakken donkere wolken zich samen boven het politieke leven van Boris Johnson misschien wel. Probeert hij dat nu ook nog te repareren?
Ja, zeker. Vorige week zijn hij en een paar van zijn trouwe ministers aan een soort tegenaanval, tegenoffensief begonnen. Zij kondigden een hele set maatregelen aan op allerlei gebieden waarvan ze dachten van nou, deze moeten goed vallen hè, bij onze eigen partij, bij de achterban, bij de kiezers. Het kijk- en luistergeld bijvoorbeeld voor de nationale omroep BBC wordt bevroren en uiteindelijk stopgezet. Dat is iets waar de rechterflank van de conservatieven heel blij mee zou zijn als dat echt zou gebeuren, want die zijn zwaar kritisch op de BBC altijd. Johnson wil het leger gaan inzetten om migranten die het kanaal oversteken in kleine rubberbootjes om die terug te duwen. Eind deze week vervallen de meeste coronaregels hier. Engeland was toch al veel minder strikt dan bijvoorbeeld Nederland en andere Europese landen. Maar ja, eind deze week gaat het land dus weer helemaal open na die golf van de Omicron variant. En dat probeert hij ook zeker als prestatie uit te buiten.
Ja, dat is eigenlijk een soort klassieke truc. Inzetten op je kiezers en die paaien om sympathie en loyaliteit mee te kopen. En ook de aandacht natuurlijk af te leiden van wat er ook gebeurt. Werkt dit?
Nou, volgens mij niet echt. Omdat ook dit, ja, het zijn typisch het soort maatregelen waar mensen wel doorheen prikken. Hè? Je ziet dat het eigenlijk snelle symbolische plannen zijn die ja, weinig aan de structurele problemen van het land doen.
All they can go on about is, oh, well, guess what? You don't have to wear a face mask on the bus anymore. What good news. What good news. You don't have to wear a face mask when you go shopping anymore. Oh, you don't have to isolate anymore if you've got COVID. Well, that's great. But, you know, there's children in this country that are going hungry.
En wat je ook ziet gebeuren, is dat binnen zijn eigen partij er steeds meer kritische geluiden zijn. Je zag het oplopen van ja, lagerhuisleden die anoniem in de media kritisch waren, tot conservatives die ineens wel met naam en toenaam kritiek leverden. En uiteindelijk zelfs ook publiekelijk het vertrouwen in Johnson hebben opgezegd.
But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday he did the opposite of that. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go.
En wat betekent dit allemaal, Annemarie, ook voor het premierschap van Johnson? Is zijn positie überhaupt nog houdbaar als ook zijn eigen partijgenoten langzamerhand stuk voor stuk dat vertrouwen in hem beginnen op te zeggen?
Nou ja, inderdaad, die steun die zie je afnemen. Alleen een partijleider aan de kant zetten, ja, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Daar hebben ze een speciaal proces voor ingericht. Dat werkt met brieven waarbij conservatieve lagerhuisleden het vertrouwen in hun leider, in hun premier moeten opzeggen. Dus ja, als er meerderheid dan voor zijn aftreden stemt, dan is het gedaan voor Johnson.
En welke invloed gaat dit rapport over de coronafeestjes nog hebben?
Ja, potentieel een enorme invloed. Eigenlijk heeft Johnson zijn lot helemaal in de handen van die ambtenaar Sue Gray gelegd. En het is aan haar om conclusies te trekken, bevindingen te delen. Afhankelijk daarvan zullen Tories in het lagerhuis en gaan kijken naar ja, hoe valt dit bij hun achterban, hoe valt dit bij henzelf. En vinden zij dat Johnson nog door kan gaan of heeft hij het parlement misleid, wat natuurlijk echt een doodzonde is. Dus het kan elk moment komen, dat rapport. En daarna gaat de hele molen lopen, want dan gaan de lagerhuisleden natuurlijk ja, bepalen of ze wel of niet het vertrouwen in Johnson gaan opzeggen. Maar wanneer dat komt, dat is nog onduidelijk.
En gedacht vanuit de conservatieve partij, is dit ook een goed moment om van Johnson af te komen? Staat er bijvoorbeeld al een goede opvolger klaar?
Niet echt. En dat is ook inderdaad een van de redenen dat veel conservatieven juist voorzichtig zijn met hem nu aan de kant zetten. Want ja, als niet meteen duidelijk is wat voor gedegen, charismatische kandidaat hem gaat opvolgen, het van hem overneemt. Ja, waar gooi je de partij dan eigenlijk in? In wat voor ellende? Verkiezingen zijn pas over 2 jaar gepland. Ja, dat soort politieke strategieën spelen zeker mee.
Ja, we kijken dus naar een soort ongewisse week. Er komt een rapport, maar we weten niet wanneer. En misschien komt er een stemming. Ja, is dit dan de week waarin we gaan kijken naar hoe de politieke toekomst van Boris Johnson eruit ziet?
Ja, het is een enorm spannende week voor hem. En het is echt erop of eronder lijkt het deze week. De Britse media zijn heel erg goed in het opbouwen ook van die spanningen. We weten niet precies wanneer dat rapport komt, maar zij doen natuurlijk hun uiterste best om met bronnen te spreken die ook Sue Gray heeft gesproken, om uit te vinden wat voor verklaringen die hebben gegeven aan haar. En we moeten ook niet vergeten, denk ik, dat je Boris Johnson nooit af moet schrijven. En hij heeft al zo vaak laten zien dat hij uit allerlei penibele situaties kan terugkomen. Dus we moeten hem zeker niet afschrijven voordat het echt gedaan is.
Dan kijken we deze week naar een spannende week. Dankjewel, Annemarie.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Stef Visjager. Dit was Vandaag. Morgen weer.